NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Welkom bij Radiodoc. Ooit gevraagd naar de kwaliteit van haar seksleven, antwoordde de befaamde Amerikaanse comedienne en presentator Joan Rivers: "Well, last week my vibrator committed suicide." Niet best dus. Zometeen gaan we het hebben over de vibrator, maar dan in meer algemene zin. Maar eerst dit. In het Volkskrant magazine van dit weekend staat een leuke column van Eva Hoeken over trouwen. "Ik ga trouwen, ook al houd ik er niet van," zegt ze. Een actueel onderwerp blijkbaar, want over trouwen gaat ook de nu volgende documentaire. En de hoofdpersoon is Hanna. Hanna is 26, een millennial. Ze groeide op in Nederland en Schotland. Haar vrienden komen uit verschillende landen. Ze is politiek bewust, ze is feminist, ze heeft een druk leven. Dus toen ze een aanzoek kreeg van haar Amerikaans-Britse vriend om te gaan trouwen, begon ze zich allerlei vragen te stellen. Kan dat wel, trouwen? Hoe moet dat dan? En wat vindt mijn nog ongetrouwde vriendenkring daarvan? Hoe kan je zoiets traditioneels doen zonder je idealen geweld aan te doen? En natuurlijk, wat moet je dan aan? Hanna ging te raden bij haar grootmoeders, haar moeder en stiefmoeder. Hoe trouwden zij? Wat geloofden ze? En wat beloofden ze? Wat droegen ze? En wat betekende dat voor ze? De radiodocumentaire Een jurk voor Hanna, gemaakt door Matthijs Deen, maakt een tocht door drie generaties getrouwde vrouwen op zoek naar wat bleef en wat verdween.
Ik wil een soort ceremonie hebben, een soort feest dat laat zien aan iedereen wat wij willen en wie wij zijn. En we hebben ook wel moeite met een heleboel van waar dat trouwen vandaan komt en de patriarchal rituals. Ja. Maar je wil toch iets doen dat mensen echt mee kunnen vieren en weet je, dat ze kennen.
Hanna gaat trouwen. En daarmee roeit ze tegen de stroom op. Zowel in Nederland als in Engeland, waar ze nu woont, is het traditionele huwelijk op zijn retour. Harde cijfers van het CBS zetten de onttovering van de verbinding tussen geliefden in een schel en zakelijk licht. In één generatie is het aantal huwelijken in Nederland gekelderd van meer dan 95.000 in 1990, toen haar ouders trouwden, naar ruim 64.000 in 2017. En ook in Engeland en Wales daalde het aantal bruidsparen met ruim een kwart in die periode. Hoofddemograaf Jan Latte van het CBS heeft de neiging er in voorlichtingsfilmpjes toch wat sussende dingen over te zeggen.
Het liefst bepalen we steeds meer zelf hoe we ons leven inrichten. Op veel punten hechten mensen minder aan zaken die hen vroeger verbonden. Denk aan het wettelijk huwelijk. En toch betekent het niet dat ze er niet voor elkaar willen zijn. Een verbinding willen aangaan. Alleen, ze doen het anders, op een eigen manier, een individuele manier.
NRC Handelsblad, die over de trendberichten kopte dat geliefden rationeler zijn geworden en daarom minder trouwen. De verbintenis verschuift naar een geregistreerd partnerschap waar je geen ja hoeft te zeggen op allerlei van het voetstuk getuimelde beloftes, maar tijdens een lunchpauze op een werkdag de verantwoordelijkheden op geduldig papier verdeeld. Jan Latte, die ook hier weer op de achtergrond van het krantenartikel meepraat, zegt het eenvoudig zo. Een geregistreerd partnerschap is een rationele handeling. Maar trouwen gaat om feest, om een jurk, om koetsen. En het belang van die huwelijkse symboliek neemt af. En toch gaat Hanna trouwen.
Echt, er waren wel een paar mensen die zeiden van, dat is wel jong zeg, nu al.
Wat oud ben je nou?
Bedoel je dat niet? 26.
Hoe trouwt een millennial?
26.
Wat vindt ze belangrijk? Welke rol speelt traditie? Welke rol speelt familie? Wat neemt ze mee? Wat laat ze achter? Hanna is niet traditioneel, niet behoudend. Ze heeft neurowetenschappen gestudeerd en heeft haar geld verdiend in de wereld van de big data. Ze maakt illustraties, en heeft een uitgebreide en internationale vriendenkring. Ze neemt me mee uit wandelen op een winderige dag op Texel.
Joe woonde in New York en ik woonde in Schotland. En ik was niet zo zeker van trouwen. Maar op een gegeven moment dacht ik, had ik gewoon zo'n moment. Toen dacht ik, oh ja, eigenlijk wil ik dat wel. Maar er waren ook een heleboel dingen die het moeilijk maakten nog. Dat hij Amerikaans-Brits is en ik Nederlands. En we wisten niet heel goed wat we nou wouden met onze levens.
Was dat ook de tijd van de Brexit en zo?
Ja, ja, dus er was wel een beetje onrust. We gingen niet trouwen omdat alleen voor die redenen. Maar ik denk wel dat dat meespeelde. Weet je, we wisten niet wat er allemaal zou gebeuren. We weten het nog steeds niet. Dus dan heb je wel een soort security.
Je bent bezig om zekerheid te scheppen in een onzekere wereld.
Ja.
Je bent van een generatie die eigenlijk alles bevraagt. En bij alles denkt van, is dit wel goed, is het niet goed? Hè? Je bent wat mensen een millennial noemen. Dan is het grappig dat je dan je zekerheid zoekt in een heel traditioneel instituut van het huwelijk.
Het is een heel traditioneel ding. En dat familie is overal verspreid. En er is gewoon een heleboel onzekerheid in mijn, in ons leven. En dan is het toch wel fijn om iets ouds en traditioneels te doen dat iedereen begrijpt.
And in just a few moments time the doors will open and we will get to see a dress that has been talked about more than any other dress in the last couple of months. A lot of speculation, not least by us this morning. We will see Meghan Markle in all her splendor.
Een van de centrale dingen natuurlijk van een huwelijk is de jurk.
Ja, dat is wel een big deal.
Ja, wat had de bruid aan?
Mm-hmm.
Iets wits.
Het is de één dag dat de bruid een prinses kan zijn.
And it looks to be an exquisitely cut and in many ways minimal and traditional dress with a splendid veil. Meghan Markle, the bride, is wearing her hair up.
En er zijn natuurlijk momenten geweest dat jij je wel als prinsesje wilde uitdossen.
Ja, ja, dat is zo.
Dus dat is iets wat heel ver teruggaat. Is dat dan helemaal weg in de fantasieën rondom die dag?
Ja, eigenlijk wel. Er zijn wel de verwachtingen van mensen die dat dan willen zien. En ik heb momenten gehad waar ik dat heel sterk voelde en dacht, oh nee, ik moet er echt als een prinses uitzien.
Zat dat vooral in de Amerikaanse cultuur, de Britse cultuur of de Nederlandse?
Vooral Amerikaans en ook wel een beetje Brits.
You know what I like about it? It does what I said, it fuses that sophistication and chicness that Meghan brings to her outfits. But it's got that real romance. It's beautiful. Absolutely beautiful.
Ik dacht meteen al dat ik niet een witte jurk aan wou. Dat wist ik meteen. Maar iedereen vraagt het wel. What are you wearing?
Je wist het nog niet, maar op een zeker moment begon een idee te rijpen.
Ja, want ik wil wel dat het allemaal iets betekent. Dat het heel symbolisch is. En Ik dacht, misschien kan ik vragen aan mijn moeders en oma's of zij de stof uit kunnen kiezen en dat ik dan de jurk maak of laat maken. Wij zijn gebouwd op verhalen vertellen, passing things down. En dat was heel vaak gedaan van moeder naar dochter. En ik vind dat heel belangrijk en ik vind het fijn om dat vorm te geven. Maar het is ook een beetje messy. Want de familie die zit overal, weet je. Het is twee moeders en vier oma's en in verschillende landen. En er is niet echt één unit. Dus ik denk ook dat ik dacht dat het een mooie manier was om allemaal delen van mijn leven samen in één mooi symbolisch kledingstuk.
Dus dat was de basisgedachte?
Ja.
Dat van die twee moeders en vier grootmoeders verdient misschien enige toelichting. Het heeft ermee te maken dat haar ouders gescheiden en hertrouwd zijn. En dat er dus verdeeld over twee generaties 6 vrouwen zijn met hun eigen herinneringen aan hun eigen huwelijk. Zo is er een oma Anneke.
Nee, maar het werd wel wit. Dat was toch wel normaal. Nou, wit, maar een beetje, niet spierwit, hè. Een beetje glans zat erop. Ja. Dat is ook niet hele, hele doffe stof.
Ja. Dat stond beter bij je?
Dat weet ik niet precies, omdat ik het mooier vond gewoon.
Ja.
Ja.
Een oma wil?
Ja, daar kan je niet mee in de kerk. Dat, met zo'n blote rug. Daar moeten ze toch iets aan doen. Dan moeten bandjes over je schouders komen. En dat zit ook mooier.
Een oma Else en een oma Brenda, die ze eigenlijk Naan noemt.
Oh, I remember exactly how I got my dress. We were walking down the high street in our local town and I looked in the window and there was a sale and this dress was on sale, £3. So we bought it and I wore it.
En dan de generatie dat alles overhoop werd gegooid. De generatie van de moeders. Dat zijn haar echte moeder, Hanneke.
We hadden ook geen ringen. En dat was heel bewust, want we wilden niet geringd worden. Soms zijn het ook modeverschijnselen. Gewoon van, nou, dan is het in om iets op een bepaalde manier te doen. En er waren toen wel meer mensen, denk ik, die geen ring hadden.
En haar stiefmoeder, Kim.
Ja, wit was, dat is, nee, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Nee, wit was helemaal niet in vraag. Ik vond het heel passend, die wikkelrok. We waren samen op een verre reis. Ik heb ondanks al mijn aanvankelijke bezwaren tegen het huwelijk als instituut, heb ik jou daar ten huwelijk gevraagd. Je had die rok daar voor mij gekocht. Ik vond hem heel mooi. Het paste heel erg.
Schreden de grootmoeders nog onder klokgebeier in het wit door het middenpad naar het altaar. De moeders van Hanna trouwden in het groen en in tinten bruin en geel in een wikkelrok in een hesje. De ene trouwde zonder ringen, de ander vroeg haar aanstaande ten huwelijk in plaats van andersom. De kerk kwam er bij beiden niet aan te pas en inderdaad, oplettende luisteraar, ze trouwden beiden met mij.
Groningen is ook de eindbestemming van deze trein.
En nu Hanna, mijn dochter, in het huwelijk treedt, uit liefde natuurlijk, maar ook om een vast punt te zoeken in een onzekere wereld. En ze naar haar moeders en grootmoeders kijkt om uit te vinden hoe dat moet, trouwen. Zoek ik 5 van de 6 voormoeders op om hen te vragen naar hun dag. De manier waarop zij dat deden, wat ze daar terugkijkend waardevol aan vonden en wat door het verstrijken van de tijd aan betekenis heeft ingeboet. En wat ze aan hadden, natuurlijk.
Zal ik je even laten zien? Hij heeft al door in de kast gehangen, maar nu. Dit is die onderjurk. Het was eerst natuurlijk zo, tot hier. En daar was deze dan overheen. Zie je, dat was niet zo, zo hagelwit. En dan kon ik het wel hebben.
Je bent getrouwd in 1955, september 1955.
Ja.
Daarvoor heb je een jurk gekocht met je moeder.
Samen met mijn moeder de trouwjurk gaan kopen.
Was het ondenkbaar dat je zonder haar was gegaan?
Nou, ze vond het leuk om mee te gaan.
En kan jij je herinneren of je het met je moeder onderweg ook gehad hebt over haar jurk?
Nee, moeder was niet zo tevreden over wat zij aan had op de trouwdag.
Toen zij trouwde, dat was dus, wat, 1925 of zo?
Ja.
Ze verloofde in het wit en ze trouwde in het zwart, hè?
Nee, bruin. Ze had een bruine jurk. Het was best een mooie jurk, maar niet in het wit.
Was dat toen niet gebruik?
Het werd niet zoveel nog gedaan, nee. We waren tevreden over de jurk en we gingen ermee naar huis. En toen thuis trok ik hem nog een keer aan om hem even te showen. En toen zei ze, ja, maar dit kan niet, hè? Want het was een blote rug. was strapless. En ja, daar kan je niet mee in de kerk. Dat, met zo'n blote rug. Daar moeten ze toch iets aan doen. Er moeten bandjes over je schouders komen. En dat zit ook mooier.
Maar je had er toch iets overheen?
Een kantenjurk overheen, dus zo bloot was het niet. Maar zij vond het te bloot. Dus de jurk moest nog terug. En toen zijn er dus... is het zo gemaakt dat het niet meer zo bloot was. Dat er iets over de schouders was.
Maar was jij het daar wel mee eens?
Ja, ja. Ik dacht, dan blijft misschien ook beter zitten.
Het is niet zo dat je dacht, hè, wat een preuts gedoe.
Nee. Dus dat is gebeurd. En toen was er een stukje stof over. En daar heeft Ida toen een tasje van gemaakt. En van dit tasje is dus een stukje voor Hadda.
We gingen stof kopen, mijn moeder en ik. En we hadden een naaister die voor ons kleren maakte. Ik kreeg nooit een jurkje of zo, of wat dan ook. Of een manteltje of iets kant en klaar uit de winkel. Dat werd altijd door die naaister gemaakt. Wij kochten nooit. Ik vond het ook enig om later, toen ik wat ouder was, naar CNA te gaan. En daar zelf iets van kleren te kopen.
Stond die jurk voor jou ergens voor? Ook voor een nieuwe manier van leven?
Ja, tuurlijk. Ja, want mijn ouders waren nogal behoorlijk streng. En zolang wij niet getrouwd waren... Nou, geloof maar niet dat Kees en ik ooit 5 minuten alleen in huis waren bij ons, hoor. Mm-hmm. We werden nauwlettend in de gaten gehouden. Echt waar. En zo sterk zelfs dat mijn jongste zusje een keer zat te huilen toen mijn ouders weg waren. En toen vroeg ik aan haar, wat is er? Waarom huil je? Ja, ik wil even een boek pakken. Nou, doe dat dan. Ja, maar ik mag van moeder kamer niet uit.
Echt waar.
Maar waarom mag je dan de kamer niet uit? Ja, dat weet ik niet. Ik mocht niet de kamer uit. Het bleek dus dat ze opdracht had gekregen om bij ons te blijven. Niet naar boven te gaan en te gaan spelen of iets zelf te gaan doen. Maar bij ons in de kamer te blijven. Een soort chaperone dus, hè?
Maar eigenlijk was dus jouw trouwjurk was jouw ticket om überhaupt het huis uit te kunnen.
Ja, precies. Ja. Zo was het. Ja.
Dus je keek er reikhalsend naar uit.
Ja, zo was het ook.
Mijn moeder vertelde dat zij een jurk hadden gekocht. En dat haar schouders waren bloot.
Ja.
Maar er ging wel iets overheen. Maar dat kon toch niet? Er moest toch iets aangezet worden? Want het was onfatsoenlijk.
Oh.
Hoe was dat bij jou thuis? Moest het allemaal tot aan je kin dicht?
Nee, dat hoefde niet. Wij moesten voor de klas... moesten wij op onze knietjes gaan zitten. Ja, was ik 6 jaar, hoor. Op onze knietjes gaan zitten en dan moest dat jurkje... dat moest dan op de grond hangen. Je jurkje moest tot aan de knieën zijn. En als het, mijn moeder had, hield erg van korte rokjes. Die hield niet zo van die soepjurken. Onze naaister die had dat dan voor mij gemaakt. Maar dan moest ik op mijn knietjes gaan zitten voor de klas. En dan moest dat jurkje op de grond hangen. En anders dan was het te kort. Toen was dat jurkje, dat hing dus een stukje boven mijn knieën. Mijn moeder zei, zeg maar tegen de zuster dat je moeder geen stof meer heeft. En toen kreeg ik zo'n zwarte lap van een nonnenkleed mee naar huis. En toen zei die zuster die zei tegen mij, dan moet je moeder dat maar eraan zetten. En toen kwam ik er weer thuis en toen zei mijn moeder, toen ik dat zei, spinneidig, ik herinner me nog hoe kwaad ze was, zeg maar tegen de zuster dat ze dat maar in haar eigen kleed moet zetten. Nou, ik huilde natuurlijk, want dat had ik natuurlijk nooit tegen de zuster te zeggen.
Ook al was jouw moeder dus een heel gelovige vrouw en was of trouwe kerk enzovoort. Dat was ze zat natuurlijk helemaal in dat stramien.
Ja.
Maar in dit geval had ze toch ook wel haar eigen verzet.
Oh ja, absoluut. Ja hoor. Sowieso. Ze zei wel vaker dingen zoals de paters kunnen nog meer vertellen of iets dergelijks. Weet je wel, ja, ze was wel opstandig dan ook, hoor. Nou, en terecht. Die nonnen en die paters die maakten er toch echt een potje van.
Oh, I remember exactly how I got my dress. We were walking down the high street in our local...
We liepen door de winkelstraat en er was een uitverkoop. De jurk was afgeprijsd en 3 pond. Die heb ik gekocht en die heb ik gedragen.
So we bought it and I wore it. We had special things in that aunts and uncles and other members of the families and friends would give you things, not necessarily that you'd put on the dress, but they gave you things that they had either made. I'm sure that's how the cloth got into the family. It was passed on as wedding.
De stof die ik aan Hannah heb gegeven voor haar bruidskleed is in mijn familie generaties doorgegeven. De vrouwen die de patronen in de kant gehaakt hebben, tantes van mij, hadden hun verloofdes verloren in de Eerste Wereldoorlog. Er waren in mijn familie veel vrouwen die geen man meer hadden om mee te trouwen. De kant die ze zorgvuldig in hun kast hadden bewaard, belandde dus nooit in een eigen getrouwd huishouden. Het werd een soort verweest familiebezit dat generaties is doorgegeven. Ik heb wel 4 of 5 van die stukken stof. Het is toch echt heel fijn dat er nu eindelijk toch een stukje in een bruidskleed belandt.
I think I've got 4 or 5 of such cloths that have come through.
That's a heartbreaking story.
It is when I think of the aunts who couldn't get married. I feel sorry for them. Although my own father was killed in the Second World War. Well, even when I took the conventional vows, I definitely didn't say obey.
Zelfs toen ik de traditionele beloftes deed van de Church of England, heb ik zeker niet gezegd dat ik mijn man zou gehoorzamen. Tot de dood ons scheidt. Dat laatste kon je niet achterwege laten. Maar ja, niks aan te doen.
But there you go.
Dat meisje dat hier trouwde was echt nog een katholiek meisje?
Ja, zeker.
En wat betekent dat?
Dat ik gelovig was, dat ik bij die kerk hoorde.
En rituelen als dat je ja moet zeggen op het feit dat je gehoorzaam bent aan je man en dat soort dingen?
Ik denk niet dat ik dat zo letterlijk nam. Ik wou ook wel gehoorzaam zijn. Ik hield er van hem. Ik was verliefd. Nou, dan weet je toch wel doen wat die man leuk vindt.
Maar er was wel een evenwicht. Want de man werd voor zoveel dingen verantwoordelijk gesteld dat hij trouw moest blijven en dat hij voor zijn gezin moest zorgen.
My mother openly told me she was always looking forward to.
Mijn moeder zei altijd dat ze er naar uitkeek om te trouwen, omdat ze dan kon ophouden te werken. Dat vervulde me met afschuw. Waarom zou je zoveel moeite doen voor een opleiding om het gewoon allemaal op te geven? Ik ben les blijven geven.
Quite different now, of course. For the youngsters, I think they have a lot more freedom. Makes it harder for them, but in many ways, the fact that they make the decision, not the generation before them.
Tot het moment dat ik ja word had uitgesproken, en Kees dus ook, en wij dus echt man en vrouw waren, tot dat moment waren mijn ouders degene die die dienst uitmaakten. Het was niet zozeer dat ze bang waren dat je met elkaar een beetje knuffelde of dingen deed die misschien nog niet helemaal dan netjes waren voor in hun idee. Maar het was vooral de angst om zwanger te worden. Mijn moeder zei dat ook. Ik zou de mensen niet onder de ogen durven komen als ik zwanger zou worden voortijdig.
De schande dus?
De schande. Ja, dat was heel erg sterk in die tijd. En ik weet niet of dat overal zo was, maar zeker in Nijmegen, wat nogal een katholiek bolwerk was natuurlijk. En vooral de angst ook dat die jongen die jou dan zwanger gemaakt had, of die man, dat die dan zou verdwijnen voor gezellig ander onsje met iemand. En dat jij met het kind dan achterbleef.
Die bezorgde Nijmeegse ouders van oom Anneke hadden gerust kunnen zijn. Kees bleef. En van de trouwjurk werden mooie katholieke doopjurken gemaakt voor de 3 kinderen die kwamen. Ook de man van ome Wil liep niet weg, bleef trouw en onderhield zijn gezin zoals hij beloofd had. Dat die zedige trouwjurk niet aan fladder ging voor de protestante doop van hun 3 kinderen... was enkel te wijten aan de bruidegom die niet wilde dat de schaar ook maar in de buurt kwam van de jurk van zijn bruid. Maar de tijden veranderden. Hanna's grootouders trouwden in de jaren 60. En in de generatie die zij op de wereld zette, sloegen de eerste echtscheidingen toe. Maar eerst moest er nog getrouwd worden. Helemaal op de eigen manier, nieuw uitgevonden, zo origineel mogelijk. Hanna's moeder Hanneke maakte er een groot toneelstuk van, met als dominee verklede getuigen en een nep bruidspaartje in traditionele kledij, die kwamen partycrashen. Er was wel een jawoord, maar er waren geen ringen. Ik was de bruidegom. Ik droeg een zeegroen pak.
Wij hebben gekeken naar die rituelen en ze op hun waarde beoordeeld. En wij hebben gezegd, deze rituelen kunnen wij niet gebruiken. Want dat zou niet eerlijk zijn. He, dat is steggelen. Dat kan niet. En in die zin zijn we er dus wel degelijk mee bezig geweest. Dat is het grappige. Dat is hetzelfde als met dat geloof. Hè? Dat je een kerk binnenkomt en dat je bepaalde dingen al dan niet kunt doen. Nou ja, als die kerk niks voor je zou betekenen, dan maakt het toch ook niet uit wat je er doet. En dat geldt hetzelfde voor dat huwelijk dat wij hadden, waar al die rituelen dan nou min of meer van waren weggehaald. Dat was wel heel bewust gedaan, inderdaad. En als we er niet bewust mee bezig waren geweest, dan hadden we gewoon leuk voor de plaatjes in een kerk kunnen trouwen. Maar dat wilden we niet.
En toch heeft een kerk een rol gespeeld.
Er was een toneelstuk.
Er werd een echt van gemaakt. En dat heeft ermee te maken dat je het probeert te onderzoeken. Wat betekent het allemaal nog voor
ons? En weet je nog dat we ook dat jouw broer een bruidstaart had geregeld, waar ze zo'n zwarte een echt bruidspaardje op hadden gezet?
Er is dus kennelijk iets met die rituelen wat je niet zomaar even terzijde kan schuiven.
Nee, nee. Ja,
nee, maar wat betekent dat trouwens?
Nou, ik wil niet zo ver gaan in dat ik denk dat wij met ons huwelijk zijn gestopt omdat we geen ring hadden.
Na de scheiding hertrouwde Hanna's ouders met kinderen uit gebroken gezinnen. Hanneke met een Brit en ikzelf met Kim. Geen rituelen meer, geen wit, geen trouwjurk, geen feest. Gratis op maandag trouwen. Alleen ringen, dat wel. En het huwelijk hield stand.
Ja, het was heel individueel dat wij bij elkaar hoorden. We hadden wel ringen, dat vond ik fijn. Dat was voor mij het symbolische. Dat we elkaar een ring hebben gegeven. Nou, ik ben een dochter van gescheiden ouders. In mijn tienerjaren waren eigenlijk alle vriendinnen van mijn moeder waren gescheiden. Als jonge puber dacht ik, nou, als je je relatie om zeep wil helpen, dan moet je trouwen. Dus dat was mijn argwaan tegenover getrouwd zijn en het trouwen. Jij was getrouwd geweest, dat was geëindigd. Ja, dan kijk je al heel anders. Dan is het al geen witte tulle wolk meer waar je naar kijkt, zo'n huwelijk. Dat is heel bepalend geweest. En eigenlijk waren wij ook niet van plan om te trouwen, hoe ik het mij herinner. We hebben zelfs nog bij een notaris gezeten om te vragen of we een, hoe heet zo'n ding, zo'n akte konden sluiten. Maar dat was een beetje een enge man. En toen konden we ook gratis trouwen. En dat ik het toch heb aangedurfd, dat had ermee te maken dat ik dacht, dit is gewoon mijn man. Dit is de man met wie ik samen wil zijn. Dus dan durf ik zelfs wel met hem te trouwen.
She looks up at the blue and whispers to all of the above. Don't let me drown. Don't breathe alone. No kicks, no pangs, no broken bones.
En zo gingen binnen twee generaties de betekenis van traditie, familie en symboliek bijna helemaal teloor. Maar bleef het verlangen branden. Is dat het eind van het verhaal? Nu Hanna bij haar moeders en grootmoeders aanklopt, op zoek naar de houvast in een wereld die verandert, die schijnbaar grenzeloos is, maar toch vol onzekerheden, en dat doet in de vormen van stukken stof voor haar bruidskleed, dan moet het toch meer zijn dan alleen maar een pover afsterven van tradities en verbanden.
Never let me sink. Always feel at home. No sticks, no shanks and no stones. Never leave it too late. Always enjoy the taste of the great, 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 great world of hearts. As all dogs everywhere bark, 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 it's worth knowing. Like all good fruit, the balance of life is in the ripe and ruined.
Wat kreeg ze? Van oma Wil een stukje witte zijde van haar trouwjurk. Van haar moeder en haar moeders moeder een lapje zomerse gebloemde katoenenstof voor een jurk die er nooit gekomen is. Van oma Brenda, Nan, een kanten vlinder geklost door een tante met een gesneuvelde aanbidder. Van oma Else, de moeder van stiefmoeder Kim, een stukje Indonesische stof. En van Kim zelf een lapje van het dekbed uit het poppenhuis, dat ze ooit voor haar gemaakt had. Een lappendeken van verhalen. En die schier onmogelijke opdracht, maak er maar wat van. Voor mij.
Ik wist niet echt wat... Ik denk, in het begin dacht ik dat iedereen wat stof zou kunnen kopen. Of als ze nog wat hadden dat belangrijk was, dat ze het dan kunnen geven. En dat ze dan maar kijken van, hoe zou dit kunnen? Maar ja, het bleek wel dat het niet zo simpel zou zijn.
Je verplaatste eigenlijk een soort probleem naar al die moeders.
Ja.
En die dachten, wat moet ik met dat probleem?
Ja. Mijn stiefmoeder, die maakte jurk met mij.
Ik heb dat verzoek van nabij mogen meemaken. Dat jij aan Kim hebt gevraagd, wil jij die jurk voor me maken? En zij heeft natuurlijk gezegd, hartstikke leuk. En vervolgens nachten wakker gelegen. En dan ook nog van stoffen, allerlei bij elkaar geslapte stoffen. Dus waarom heb je haar dat gevraagd?
We hebben gewoon heel veel creatief samen gedaan. En daar heb ik hele, hele fijne herinneringen aan. Dus ik dacht dat het de perfecte manier zou zijn om... to represent that part of my life in the wedding.
En ze vertelde er meteen bij dat ze dat wilde doen omdat ze goede herinneringen had aan samen dingen maken. Maar dat ze ook echt zelf iets wilde ontwerpen en maken. En dat ze daar stukken stof in wilde verwerken van haar voormoeders. En ik vond het een hele eer dat ze me dat vroeg. En heel gezellig. En ik dacht, hoe ga ik dat doen? Want ik kan helemaal niet naaien. Dus ik maak er wel wat van. Maar die wil ook dat het mooi wordt. En je wilt dat het als gegoten zit. En je wilt dat het helemaal is zoals zij het zich voorstelt. En dat kan ik niet.
En toch zeg je ja.
Ja, natuurlijk. Als Hanna je vraagt om zoiets samen te doen, dan zeg je niet, nou nee, zoek maar iemand anders of koop maar iets. Maar ik heb hulp ingeschakeld. Ik wist iemand die kon helpen, waardoor het en mooi zou worden en het ook nog een beetje een ontspannen proces zou zijn. Dus dat was Janne. Ik kende haar eigenlijk als de kledingdokter. Bezig met duurzame mode, dat ze kostuums maakte, dat ze naailes gaf, dat ze ook trouwjurken maakte. Dus ik dacht, nou, dat is perfect.
Janne Kromhout heeft haar atelier in een voormalig schoolgebouw in Amsterdam-Nieuw-West. De wens van Hanna om met de stoffen die ze had gekregen hoogstpersoonlijke trouwkleding te maken, landde bij haar precies in de roos.
Dit komt goed hoor, maar je moet er inderdaad eigenlijk dit soort... Nu ben ik...
Ze nam Kim en Hanna onder haar hoede.
Het is oog van de meester, zeg ja. Ik dan.
Nee, dit is het oog van de meester.
Heb je eigenlijk de spullen hier liggen van Hanna?
Ja, dit zijn de patronen. Het wordt een soort, wat je noemt een jumpsuit, dus een onderdeel. Een pak, met een broek. En een tuniek eroverheen. Ik ben een beetje aan het zoeken naar de woorden, maar... Dus het zijn twee series met patronen voor het onderste deel en het bovenste deel. En hij hangt dus ook daar, het proefmodel. Dus ze is van een leeftijd dat ze zelf zegt, ik wil eco-vriendelijk materiaal gebruiken. En inderdaad, ik wil niet in een jurk. En ze wilde het eigenlijk een beetje genderneutraal, waarvan ik al op een gegeven moment dacht, is dat wel zo? Of heb je het idee dat dat moet?
Dat is eigenlijk iets prachtigs, hè? Dat je iets maakt wat er nog nooit geweest is en wat ook nooit herhaald zal worden.
Precies, ja. Dat vind ik ook het leuke daaraan. Het wordt dus heel erg persoonlijk.
En dan kan ik me voorstellen dat als ze zegt, ja, en dan heb ik ook nog van al die vrouwen allemaal stukjes stof, dat je denkt, oh my god.
Nee, nou, ik dacht wel, wat de grote uitdaging wordt, is dat het niet een soort geknutsel wordt. Want ik denk dat ze dat niet wil, dat klopt ook. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat Kim en Hanna zijn ermee aan de slag gaan. En ik dacht, oh, dat gaat hartstikke goed.
Wat betekent dat volgens jou?
Het bij zich dragen van de invloed die volgens mij heel specifiek de vrouwen in haar leven. Dus het is iets heel symbolisch volgens mij.
Maar zoals alles, het echte laat zich nooit helemaal uitleggen.
Ja, dus dat moet je loslaten, maar dat maakproces brengt
nieuwe dingen met zich mee. En daar, die kunnen fantastisch zijn.
Je bent heel intensief ergens mee bezig. En dan een hap.
Ja, daar ben ik inmiddels wel aan gewend geraakt. Maar ja, ik wil ook altijd heel graag foto's. Ik heb nu inmiddels wel geleerd dat het beste is om het ook nog vast te leggen voordat ik afscheid neem van het kledingstuk. Maar ik wil ook altijd graag nog zien hoe het in actie was.
Ja,
want je doet natuurlijk heel veel liefde. Je stopt heel veel liefde in iets wat je maakt en je bent er heel lang mee bezig.
Dan neemt iemand die liefde mee.
Ja, maar dat is natuurlijk ook heel mooi. Dat vind ik er ook wel heel goed aan.
Dat je liefde geeft en dat er dan iemand anders komt die het meeneemt. Dat is natuurlijk het refrein van alle generaties en alle tijden. Van de witte zijde van oma Wil maakte Janne de manchetten van de tuniek. Waarop Kim en Hanna ook de vogeltjes uit het poppenhuis, de blauwe bloemen van moeder Hanneke en oma Anneke en de kantenvlinder van stiefoma Brenda bevestigden. En aan de binnenkant van de kraag van de witzijde jumpsuit, met blote rug, school de Indonesische stof van stiefoma Else. Alleen die het wist of heel goed keek, zag de details, toen Hanna tegenover Joe haar zelfgeschreven beloftes uitsprak. Het was een prachtige dag. De zon scheen. Een lichtbriesje fluisterde door de bladeren van de bomen rondom.
I give you this ring as a symbol of our marriage. All that I am, I give to you. All that I have, I share with you. For the whole of our life together.
U hoorde Een jurk voor Hanna, een VPRO-documentaire van Matthijs Deen. Met speciale dank aan de grootmoeders Wil, Anneke en Brenda, de moeders Hanneke en Kim en aan kleermaakster Janne Kromhout, die alle verhalen bij elkaar bracht in Hanna's bruidskleren. Wilt u reageren of uw ervaringen delen? Ons e-mailadres is redactie@npodoc.nl.
Radiodoc met Code Kloet.
En dan gaan we nu verder met een aflevering van de podcast Ongesigneerd. Over onopvallend design. Een podcast gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Het derde seizoen wordt afgetrapt met een aflevering over de vibrator. Hoe een vibrator eruit ziet, zegt veel over vrouwelijke seksualiteit en hoe daar vroeger over werd gedacht. Maar hoe zit dat anno 2018? In de podcast die u nu kunt beluisteren bij ons hoort u uitvinder Wim Langehof, seksshop-eigenaar Hanny Jachtman, vibratorontwerper Rianne Speerstra en curator Tom Loijs.
Laura, ik heb hier een plaatje. Misschien kun je even beschrijven wat je ziet.
Het is toch wel duidelijk een vallusvorm. Maar er zitten een soort van twee hele vreemde uitstulpsels aan. Een soort wormvormige aanhangsels.
Dit is de Tarzan. En de Tarzan, dat is de meest verkochte vibrator ter wereld. En die is uit de jaren 80 en die werden gemaakt in Japan. En daar was masturbatie verboden, in Amerika ook heel lang. Het is dus eigenlijk een mannetje. Kijk, hier zie je zijn haren en zijn gezichtje. En heeft een aapje tussen zijn benen.
Het is een soort Efteling-piemel.
Dit is Ongesigneerd, een podcast over onopvallend design. Deze week de vibrator.
Het design van een vibrator is misschien niet zo onopvallend als dat van een straatlantaarn, maar er schuilen wel veel verborgen verhalen achter. Het blijkt van alles te zeggen over vrouwelijke seksualiteit en hoe daar in de geschiedenis over gedacht werd. Over het taboe dat er misschien nog steeds wel op ligt. Over de toekomst van seks. En over de idealen van ontwerpers.
Ik ben dus Wim Langehof. En afhankelijk van hoe het gesprek verder zal lopen, moet ik eigenlijk nu invullen wie of wat ik ben.
Wim Langehof is natuurkundige, uitvinder en kunstenaar. In de jaren 70 werkte hij bij het Natlab van Philips in Eindhoven. Daar zitten op dat moment allerlei geniale multitalenten die in alle vrijheid nieuwe dingen kunnen ontwikkelen. De kleurentelevisie wordt bijvoorbeeld in het Natlab uitgevonden. Maar ook de elektronische muziek.
Er waren natuurlijk wel richtingen waarin onderzoek moet. En die hadden een relatie met wat Philips deed, dus alles waar snoer aan zat, zal ik maar zeggen.
Het is de tijd van de seksuele revolutie en Wim Langehoff wil taboes doorbreken. Bijvoorbeeld in zijn optredens als kunstenaar.
In die tijd trad ik dus ook heel veel naakt op. Dus dan werd ik helemaal opgemaakt als een koude schotel bijvoorbeeld. En dan kon, het publiek kon dan van mij komen eten.
Er verschijnen eind jaren 70 allerlei boeken over vrouwelijke seksualiteit. Een van de best verkochte is van journaliste Sheer Hyde. Zij sprak duizenden vrouwen over seks en concludeerde dat het orgasme van de vrouw niet via de vagina opgewekt kon worden, maar alleen via de clitoris. En, voegde ze eraan toe, het beste kon een vrouw zelf dat orgasme regelen, door masturbatie. Het boek werd wereldwijd een bestseller. Die ophef over het vrouwelijk orgasme vond Wim Langehoff interessant.
Gepraat over orgasme, bestaat dat überhaupt? Wat is dat precies? Kunnen we het reduceren?
Dus bedacht hij een onderzoek om het te kunnen meten. Het kastje waarmee hij dat deed, heeft hij nog.
Daaronder staat het apparaatje. Ja, dat is een apparaatje. Het waren namelijk dezelfde apparaatjes waar ik muziek mee maken. Nou, met die apparaatjes kunnen we gewoon zo'n trilling maken. Dit is een hele harmonische trilling, hè? Dus een harmonische sinus. En dan draai je aan de knop en dan kan je in verschillende standen.
Dat kastje was verbonden met een vibrator. In en op de vagina plakte Wim sensoren.
Fysische verschijnselen, bloeddruk, contractie, vochtafscheiding. Allemaal dingen die te meten zijn. Tjoep, tjoep, tjoep. Nou, en dan ga je kijken of dat op te wekken valt. Dit werkte dus uit tot grafieken. Dat is eigenlijk het hele eieren eten.
Met zo'n grafiek zou je dus kunnen laten zien of en zo ja, bij welke trillingen een vrouw een orgasme krijgt. En als Wim dat wist.
Als je zo'n product maakt met een goed reclameverhaal erbij. Nu kunt u, hup, hup, hup. Ja, dat verkoopt natuurlijk wel.
Wat we ook bereikt mogen hebben, het kan altijd beter. Of het nu gaat om wereldwijde communicatie, om lampen die langer meegaan, of om scheerapparaten die nog gladder scheren. Bij Philips geloven we dat het altijd beter kan.
Maar zover komt het niet. Want Wims baas, Frits Philips, heeft een streng christelijke vrouw die niets van seksspeeltjes moet weten. Wim Langehoff moet stoppen met zijn onderzoek. Maar jaren later, in 2008, komt Philips toch nog met een seksspeeltje op de markt. Een soort steen van rubber, donkerblauw, die kan trillen. De Warm Intimate Massager. Afgekort, de WIM.
Let's make things better.
Dat kan geen toeval zijn, denkt Wim Langehoff.
Ik vond dat dus een beetje een raar woord. Dus, en toen heb ik er zelf van gemaakt. Oh, die jongens hebben natuurlijk het verslagje nog gelezen van jaren geleden. Want zo'n onderzoekvoorstel moet er altijd op papier zetten. En die hebben dus, ze hebben gezegd, nou dan noemen we het zo. Dan noemen we het naar hem als een soort van eerbetoon aan het eerste onderzoek wat ik gedaan. Maar of dat waar is, dat weet ik verder niet.
Ongeveer in dezelfde periode als waarin Wim Langehoff met zijn experimenten bezig is, is ook welzijnswerker Hanny Jachtman in de ban van de discussie over het orgasme.
Ik vond het bizar en verwarrend dat het heel fijn was om te neuken, om met een man naar bed te gaan, terwijl je geacht wordt geen gevoel te hebben.
Hanny is feministe en dit is vloeken in de kerk.
Zo van, ja, je gaat niet met je onderdrukken naar bed. Eigenlijk zou je ook in het beste geval lesbisch worden.
En dan hoort ze vanuit Amerika over het grote succes van de Tarzan. Dat is die vibrator die ik aan Laura liet zien, het mannetje met het aapje. Dit was een vernieuwend ontwerp omdat hij zowel de vagina als de clitoris stimuleerde. En toen dacht Hanny,
als ze zulke producten maken als Tarzan, dan hebben wij vrouwen dus echt wel gevoel in onze vagina.
Ze vond het ook vreemd dat alleen mannen gestimuleerd werden in hun seksuele driften, via seksshops bijvoorbeeld. En dat vrouwen als sloerie werden gezien als ze plezier aan seks beleefden.
En op een gegeven moment las ik in Opzij een artikel. Dat ging over een sekswinkel in New York. Dat heette Eve's Garden. Dat bestaat nog steeds. Het was een winkeltje, maar het was ook een mail-order service. En toen wist ik zeker van, oké, dit moeten we gewoon hebben. Een enorme missie kwam daarin bij mij op.
Hanny begint de eerste Nederlandse seksshop voor vrouwen. Male and Female. Ze maakt een hippe catalogus met een prominente plek voor de Tarzan. Die kunnen vrouwen in de winkel in Amsterdam kopen of per postorder bestellen. Het wordt een enorm succes.
Wij hadden op de een of andere manier een taal gevonden, want een taal had je ook niet. Je had het over kunstpenissen. Gelukkig hadden wij wel onze sisters in Amerika als voorbeeld van hoe je die apparaten wel zou kunnen benoemen.
In Amerika heette het de dildo. In Nederland werd vibrator het meest gebruikte woord. Inmiddels bestaat Male en Female 30 jaar. Het is nog steeds een bloeiende winkel. De seksuele moraal is veranderd. Dat vrouwen ook van seks houden is geen taboe meer.
Een ander mooi en slim ontwerp waar we heel dol op zijn is deze.
Het assortiment aan vibrators is enorm. Er zijn vibrators die luchtstootjes geven en vibrators die op afstand via een app bestuurd kunnen worden door iemand anders. Maar wat me in Hanny's winkel het meest opvalt, is dat vibrators vaak fel roze of paars zijn en onherkenbare vormen hebben. Net zoals de Tarzan dus eigenlijk, de vibrator die vanwege zijn zuur als speelgoed over de toonbank ging. Er is in Hanny's winkel maar één vibrator die echt naar seks verwijst. Vleeskleurig, met aders en een eikel.
Dit is echt de enige. Dus op een gegeven moment zijn we ook, worden we er ook wel een beetje melig van. Van al die, van alles wat maar moet lijken of van alles en nog wat als het maar niet op seks lijkt. Dat is dus ook echt heel erg slecht voor het praten over seks. Ik bedoel, als alles er maar uitziet alsof het een soort van speelgoed is wat nergens over gaat. Dan prikkelt het zowel de fantasie niet meer als wel dat het in een soort van verboden hoek of zo wordt gezet.
Tijd om die vraag eens voor te leggen aan een hedendaags ontwerper van vibrators.
Voor mij is dit een heel vertrouwd geluid. Mijn naam is Rianne Sierstra. Ik maak producten om het seksuele leven van de vrouw en partner beter te maken. Daar komt het eigenlijk om neer.
Rianne verkoopt jaarlijks een heleboel vibrators en andere seksspeeltjes. Dat begon allemaal rond het jaar 2000, toen ze nog tuin- en landschapsarchitectuur studeerde.
Ik was bezig met vormgeving, maar dan van op een andere schaal. En ik was bezig met stijl, mode vond ik leuk. En toen verbaasde ik me over hoe lelijk seksuele speeltjes voor vrouwen waren. Van die roze grote vallassen. En dat werd geacht dat vrouwen dat dus blijkbaar leuk vinden of prettig vinden, seksueel om te gebruiken in de slaapkamer. En toen dacht ik, waarom zijn er geen mooie dingen die bovendien van goede kwaliteit zijn?
Die mooie dingen zijn volgens haar belangrijk omdat er nog een hoop te verbeteren valt op het gebied van vrouwelijke seksualiteit.
10 tot 15% van de vrouwen heeft nooit een orgasme gehad. Nou ja, stel je voor dat 15% van de mannen geen orgasme had gehad. Dat is voor de meeste mensen denk ik niet eens voor te stellen. En bij vrouwen is dat wel zo. En hebben, als je kijkt naar grensoverschrijdend gedrag, vindt veel meer plaats bij vrouwen dan bij mannen. En seksspeeltjes zijn er natuurlijk totaal niet een oplossing voor. Vooral niet voor het laatste. Voor het eerste overigens ook niet altijd. Maar ik vind als vrouw, ook als jonge vrouw, kan een vibrator of een massage kan wel een hele goede, veilige manier zijn om ook te ontdekken van wat vind ik prettig. En pas als ik dat voor mezelf weet, dan kan ik dat ook communiceren naar een partner. Rise and
shine. Ze heeft een studio in Amsterdam. Het ziet eruit zoals ook ontwerpbureaus voor websites of reclames eruit zien. Met een lange tafel, veel computers en munthee.
Nou, ik heb hier een stukje klei liggen.
Gewoon HEMA-klei?
Het is gewoon HEMA-klei. Dus je begint echt heel erg met een basis. Ik wil nu een nieuwe G-spot vibe ontwerpen. Ja, dan begin je echt met een vorm. We waren even, net hadden we een discussie op kantoor van ja, wat is nou een fijne breedte? Nou, deze is door, niet dat ik mannen wil afkraken, want die kunnen ook prima vibraties ontwerpen. Maar deze is door een man ontworpen en die vond ik zelf wat breed. En de vrouwen op kantoor hadden, wij hadden allemaal niet zoiets van dat forse exemplaar. Hoefden wij, ik moet er niet aan denken dat het bij mij ook maar ergens ingebracht moet worden.
Ze laat een paar speeltjes uit haar collectie zien. Er is een rode appel die kan trillen, bedoeld voor het hele lichaam. En een trillende matroeska, zo'n Russisch poppetje dat je in en uit elkaar kan schuiven. Nu is ze bezig met een vibrator in de vorm van een pump.
Heel cliché, maar ook wel heel. Dit staat voor mij wel heel erg ook voor een vorm van vrouwelijkheid. En dit is een vibrator.
De hak, ja, de is hak gewoon is een vibrator.
Ja, en van hier ook in de punt.
Ook de ontwerpen van Rianne hebben dus nauwelijks een verwijzing naar seks. Ze hebben iets verborgens.
Ja, dat klopt. Ja, misschien toch dat er voor mij is dit toch een soort, toch een je privé domein. Ik vind het seksspeel best wel intiem. Het gaat over mijn seksualiteit, het gaat over met mij en mijn partner. Ik vind voor mij belangrijk dat het privé is.
Ja. Toch opvallend. We hebben de seksuele revolutie gehad en het is al bijna 40 jaar geleden dat Cher Hyde miljoenen exemplaren verkocht van een boek waarin ze vrouwenmasturbatie promoten. En toch hebben we het eigenlijk nooit over seks. En misschien nog wel minder over masturbatie. omdat het privédomein is, of omdat er misschien toch nog een taboe op ligt. Dat is een van de dingen die ook ontwerper Tom Loijs bezighoudt.
We hebben zelfs een woord ervoor. We hebben een leven en we hebben een seksleven. Daarmee maak je al een soort van differentiatie. Het seksleven, dat is toch bijna per definitie achter gesloten deuren. En moet je daar eigenlijk nou over hebben met elkaar en met collega's? Of kan je dan zeggen, oh, ik heb gisteren zo heerlijk gevreden. Ik voel me vandaag zo top.
Tom Loijs ontwerpt zelf geen seksspeeltjes, maar initieert allerlei projecten rondom seksualiteit. Zoals een tentoonstelling over seksspeeltjes in een kunstgalerie 2 jaar geleden op de Dutch Design Week.
Daarmee proberen we een hele soort van nieuwe wereld te schetsen van oké, zo zouden we seksualiteit ook kunnen zien. En kan je als vormgever daar bijdragen om daar een cultuur rondom seksualiteit te scheppen die veel dichter bij ons mens zijn ligt. Als dat een soort van alleen maar iets is van oeh nee, hier moeten we van afblijven en we laten vooral niet aanraken en hoe gevoelig. En daar kom maar op, weet je wel. Dat is toch heerlijk, we genieten er toch van.
Een jonge ontwerper liet op die tentoonstelling bijvoorbeeld een marmeren vibrator zien, die zo mooi was dat je hem als kunstwerk in de huiskamer kon zetten. En een andere ontwerper toonde een masturbatiepak met een gat bij je kruis, waarmee je gewoon in de bioscoop kon masturberen.
Waarbij je eigenlijk jezelf af kan vragen, waar je zou zoiets niet in een willekeurig groot warenhuis kunnen hangen. En wat als dat zo zou zijn? Dus dat je eigenlijk daarmee het idee van zelfbevrediging, ook als vrouw zijnde, dat je dat eigenlijk aanmoedigt en ook legitimeert eigenlijk.
Zal het ontwerpers van seksspeeltjes lukken om het gesprek over seks en masturbatie te openen? Als het aan zangeres Macy Gray ligt, is het in ieder geval snel voorbij met de vibrator als guilty pleasure. Zij schreef een swingende ode aan haar battery-operated boyfriend, haar Bob.
Dat was een aflevering van de podcast Ongesigneerd, gemaakt door Jetske Musche en Laura Stek. Mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds. Research Edmee Schimmelpenning, techniek Arno Peters. En voor meer informatie kunt u kijken op vpro.nl/ongesigneerd. Of u bezoekt onze site npodoc.nl/radiodoc. En daar kunt u zich ook op onze podcast abonneren. Volgende week in Radiodoc, de documentaire Wat doen we het goed? Vorige maand sloegen Griekse en internationale hulporganisaties alarm over de steeds slechtere omstandigheden in de overbevolkte vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. We merken er hier misschien minder van, maar de vluchtelingencrisis in Zuid-Europa duurt onverminderd voort. 2 jaar geleden besloot Serin Utlu dat zij haar steentje wilde bijdragen en ze vertrok naar Griekenland om de handen uit de mouwen te steken. Maar goed doen blijkt niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Wat staat je te wachten als vrijwilliger? Nou, dat hoort u volgende week hier in Radiodoc. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met collega Gert van het Hof. Ik wens u nog een hele fijne avond verder.